Johannes 20 bij vers 24 te beginnen. En Thomas, een van de twaalven, genaamd Didymus, was niet met hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: we hebben de Heere gezien. Maar hij zei tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken van de nagels, en mijn vinger niet steek in de plaats van de nagels, en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Thomas met hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei: vrede zij u. Daarna zei hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen, en breng uw hand en steek die in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zei tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zei tot hem: omdat gij gezien hebt, hebt gij geloofd. Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Tot zover het lezen van de Bijbel. Het evangelie van Johannes is een van die schitterende schilderijen over de Heer Jezus. U hebt er 4 van: Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Ze zijn alle 4 verschillend, maar ze zijn wel heel bijzonder. En Johannes schildert de Heer Jezus als God zelf. Deze zijn geschreven, dat was het laatste stukje van onze tekst van vanavond. Deze dingen zijn geschreven opdat gij weet en opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. De Heer Jezus is echt mens geweest. Hij is als mens hier op aarde gekomen. Hij is echt in de baarmoeder van Maria geweest en is echt in Bethlehem geboren. De Heer Jezus is ook echt gestorven. Maar al die dingen zoekt u tevergeefs in het Johannesevangelie. Daar staat dat niet. Daar komt Maria alleen maar aan het eind voor, staande bij het kruis, maar niet in de hele gang naar Bethlehem of zo. Niets van een 12-jarige, niets van Bethlehem, niets van vluchten voor de Heer Jezus, God de Zoon. Het is best moeilijk. Het is zelfs bijna niet te behappen voor ons. Hoe zou je kunnen begrijpen dat God en mens en God zelf is? Ongeveer 300 na Christus is er al een soort kerkvergadering, een concilie geweest. En daar hebben de vroede vaderen zich al gebogen over deze vraag. En toen zijn ze tot een uitspraak gekomen die we nu nog kennen: God en mens in 1 persoon. Het is niet te bevatten. Dat is een dimensie te ver of te hoog voor ons. Maar dat is het geloof. In de Johannesevangelie is de Heer Jezus dus niet geboren. Hij was er. Hij was al bij God. Het woord is vlees geworden, daar moet je het mee doen. In het Johannesevangelie is de Heer Jezus niet gestorven. Is dat niet zo? Ja, natuurlijk. De mens Christus Jezus, Lucas, hij stierf. In Johannes, hij gaf zijn geest over. U kunt 1000 keer zeggen dat is hetzelfde, maar dat is niet zo. In het Johannesevangelie is de Heer Jezus niet opgewekt. Dat moet een ander doen. Is hij opgestaan? Dat kan hij zelf. Al dit soort verschilletjes, ze gaan iets duidelijk maken. Als je daar 1 keer smaak van hebt, dan ga je vanzelf verder zoeken. Johannes schrijft over de Heer Jezus. En in dit stuk gaat het over de Heer Jezus die al opgestaan is. In Jeruzalem is het kruis geweest, of iets buiten Jeruzalem. En de Heer Jezus is gestorven, hij is begraven en hij is opgestaan. Op het moment dat op het tempelplein een garf der eerstelingen, een bundel aren uit de eerste oogst, dus uit de gerstenoogst, aan de Heere God werd aangeboden van, kijk, dit is het begin van een nieuwe oogst. Op dat moment stond de Heer Jezus op. Dat is op zich al in de regie zoiets bijzonders, dat je misschien al verbaasd bent. Hoe is dit nu mogelijk? Nu, dat is inderdaad heel precies vastgelegd. En diezelfde dag, ten tijde van het avondoffer, kwam de Heer Jezus bij de discipelen. In een bovenzaal waar de Heer Jezus het avondmaal had ingesteld, waar hij de voetwassing had gedaan, waar hij gesproken had over het huis van de Vader, waar hij over de vruchtbare wijnstok gesproken had, waar hij over de Heilige Geest gesproken had en waar hij met de Vader had gesproken over jou en over mij, daar waren de discipelen weer. De Heer Jezus noemt dat zijn herberg. Toen hij geboren werd, was er geen plaats voor hem in de herberg. En later ook niet. Hij had geen plaats waar hij zijn hoofd kon neerleggen. De vossen hadden nog een hol, vogels hadden nog een nest, maar de Zoon des Mensen had geen plaats waar hij zijn hoofd kon neerleggen. Alleen aan het kruis. Hij boog het hoofd. Dezelfde uitdrukking als je hoofd neerleggen. En toch noemt de Heer Jezus die bovenzaal zijn herberg. En daar, zoals ik zei, is van alles gebeurd. De discipelen zijn op die kruisdag daar weer naartoe gegaan en op de opstandingsdag waren ze daar ook. Daar verschijnt de Heer Jezus. En hij toont zijn handen en zijn zijde. Daar heeft hij de zegen uitgesproken die een hoge priester normaal uitsprak. De Heer Jezus, onze heiland. Ik hoop dat het je echt raakt en dat je kunt zeggen, dat is ook mijn heiland, dat is ook mijn verlosser. Dat is degene die voor mij en voor mijn schuld gestorven is. Die heeft het voor mij in orde gemaakt bij God. Het is niet alleen Jezus, de gekruisigde. Maar het is veel persoonlijker. Het is mijn persoonlijke heiland en mijn persoonlijke verlosser. Hij verscheen. En daar in die bovenzaal hebben de discipelen zich verblijd toen ze de Heere zagen. Het is gewoon een vreugde geweest om hem daar te zien. Eén ontbrak toen. Thomas. Wij noemen dat de ongelovige Thomas. De televisie noemt hem ook ongelovige Thomas. Je hebt zelfs een hele horde van die ongelovige Thomassen. In een heel vak geduwd. Ik hou het toch maar op de gelovige Thomas. In Johannes 11 staat dat Thomas ook iets heeft gezegd. Ze waren uit Jeruzalem gegaan omdat de mensen in Jeruzalem stenen opnamen om Jezus te stenen. Toen zijn ze weggetrokken, ze zijn over de Jordaan gegaan, ze zijn buiten de landsgrenzen gekomen. Daar is de Heer Jezus gebleven. En toen kwam de boodschap van Maria en van Martha, Johannes 11. En toen zei de Heer Jezus, ik ga terug. Dan zeggen ze allemaal, doet toch niet zo raar, want ze willen u stenen. Ze gaan u doden. U moet niet teruggaan. En de Heer zei, het is wel goed. En de enige die zei, laten we met hem gaan om met hem te sterven, was de gelovige Thomas. Petrus heeft ook zoiets gezegd, maar dat liep niet zo goed af. Ik wil dat Thomas een beetje in uw achting stijgt. Hier staat weliswaar van Thomas, zalig zijn die niet gezien hebben en toch geloven. Maar dat zal ik straks nog iets, daar zal ik straks nog iets over zeggen. Maar de gelovige Thomas. Weet u waarom Thomas zo'n VIP-behandeling krijgt van de Heer Jezus? Omdat hij zo van de Heer Jezus hield. Omdat de Heer Jezus ook naar Thomas toe waar wil maken wat hij zelf heeft gezegd. Als je mij lief hebt, zal ik mijzelf aan jou openbaren. En dat gebeurt hier. Op een prachtige manier. De Heer Jezus openbaart zich aan Thomas. Daar gaat iets aan vooraf. De discipelen zeggen, Thomas, je was er niet, hè? Waar was je? Was je bij de buren in het kerkgebouw? Sorry hoor. Of zat je daar vanmiddag? Of had je helemaal geen zin misschien? Dat zou kunnen. Dat zijn meer de herdershonden, die blaffen altijd. En die hebben altijd wel iets te blaffen. Maar de herder gaat niet zeggen waar je allemaal in faalt. Maar die gaan iets anders zeggen. We hebben de Heer gezien. Nou, het bekende van de predikant die ooit afstudeerde en geweldige dingen wilde doen in de gemeente. Die verhalen die ken je inmiddels. Het briefje vond op zijn preekstoel: Heer, wij wensen Jezus te zien. Dat is een tekst uit Johannes 12. Weet je wel, Grieken komen en die zeggen: Heer, wij wensen Jezus te zien. Nou, die jonge predikant vond dat briefje bij het begin van de dienst en hij schrik zich eigenlijk een beetje een hoedje. En denkt: wat nu? Heb ik die preek niet goed in elkaar getimmerd? Is dat niet een theologisch onderbouwd verhaal? En zit dat niet goed in elkaar? Ze hadden hem niet gezien. Daar schrik je van. Als je goed je best doet en mensen zeggen: eigenlijk hebben we één ding gemist. We hebben de Heer niet gezien. Hij ging op zijn knieën, heeft zijn schuld erkend en beleden. 3-4 weken later weer een briefje. Hij schrikt weer. Maar nu was het de tekst uit Johannes 20. We hebben de Heer gezien. Dat is het verschil, hè? Als u de dienst verlaat vandaag en u kunt naar huis gaan en zeggen: we hebben dat al gezien, dan zou ik me kapot schamen. En toch gebeurt het heel vaak. Heb u de Heer gezien als u in de dienst geweest bent? 1,5 week terug, Loofhuttefeest in Jeruzalem. We waren daar met een groep. Afsluitende avond, een Sukkot celebration, zo heet dat daar. Een viering van het Loofhuttefeest. In een congreshal, spreker, ik zal de achternaam maar niet noemen, een zekere Jim uit Amerika. Het leek me fantastisch voor de hele groep om dit mee te maken. Als je nou toch een hele tijd bezig bent met de feesten van de Heer en Loofhuttefeest, en dan zo'n viering aan het eind, dat kan een hoogtepunt zijn. Ik had me opgeworpen als vertaler. Ja, niet omdat ik het graag wilde, maar dan waren er meer Nederlands sprekende lieden. En die zouden dan via headphones, via de techniek, mee kunnen luisteren. Na de entree tijd, 1 uur ongeveer. Ja, u denkt, ja, dat is toch normaal. Nou, toen maar, ga er maar aan staan. Springen, hossen, rijdans, we hebben van alles gezien. Toen begon het, de collecte. Dat duurde ook 1,5 uur. Ik bedoel niet het ophalen, maar het aankondigen. De broeder die spreken zou die avond las voor uit eigen werk. Ik moest echt denken aan Asterix en Obelix. Dat was mijn favoriet van vroeger. Maar een van die figuren in Asterix en Obelix was iemand die, als hij iets zei, altijd voordroeg uit eigen werk. Dat was niet om aan te horen, maar goed, zo wordt het dan ook gesuggereerd, hè? Nou, dat deed de broeder voorganger ook die avond. Dat was het begin. Ik zal me niet zeggen hoe dat verder ging met het gebed en zo, want daar schaam ik me nu nog voor. Maar daarna heb ik Jim gezien. En Jim gezien. En Jim gezien. En dat ging op een charismatische manier van: dikhout zag mijn plank. Dat ging behoorlijk met geweld, verbaal geweld, maar ook ander geweld, in de zaal ook. Van onze groep liepen er, denk ik, 20 uit. Die konden het niet meer verdragen, maar ik had me opgeworpen als vertaler. Ik denk, ik ga tot het einde toe blijven zitten. Ik was bij 3/4 van de preek en toen kon ik het niet meer. Ik had al een keer gefluisterd in de microfoon: hier ben ik het niet mee eens of zo. Ja, dat mag je als vertaler natuurlijk ook helemaal niet zeggen. Maar goed, ik denk, ik hou het niet meer. Wat ik zeggen wil, lieve broeders en zusters, is het volgende. We hebben hem gezien. Jim. De avond daarvoor waren een 6-tal mensen uit onze groep daar ook geweest. Maar met een taxi daarheen gegaan voor zichzelf, zal ik maar zeggen. En ik vroeg de volgende ochtend, hoe was het? Nou, fantastisch. Schitterend, dit. Israël stond echt centraal. En de verslaggever, dus iemand die er geweest was, zei er nog bij. Nee, Jezus stond dus deze avond niet centraal, maar Israël stond centraal. Nou, het was maar goed dat ik bretels aan had. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik wil daar dus gewoon iets van zeggen. Het schijnt iedere keer die kant op te gaan. Wordt het dan niet tijd dat wij durven zeggen, Heer, wij wensen Jezus te zien? Zou je dat niet als een gebed mee willen nemen voor aanstaande zondag, voor de dienst die komt? We willen de Heer Jezus graag zien. Je kunt praten wat je wilt en je kunt bedenken wat je wilt en je kunt op poten zetten wat je wilt. Maar als de Heer Jezus zelf niet het centrum wordt, dan wordt het een holle frase. Dan wordt het iets van onszelf. En wie het dan het leukste kan brengen, ja, dat is dan de gevierde. Dat is het dan. Dan wordt het een soort entertainment-achtig gebeuren, een soort verpozing. En ja, wie het dan het mooist doet, ja, misschien zeg je wel, als ik het vergelijk met die voor de televisie, of met dat voor de televisie, of met dat in de Schouwburg, ja, dan ga ik maar niet meer naar de dienst, want ik kan het beter. Oké. We willen Jezus zien. Als u de Heer Jezus niet ziet in de prediking, als u de Heer Jezus niet ziet hier in dit gebouw, als het niet echt waar wordt dat Hij hier in het midden is, 2 of 3 in zijn naam bij elkaar betekent, Hij is in het midden. Het gaat om Hem toch? Toen de Heer Jezus die eerste dag, de dag van de opstanding, bij de discipelen kwam, stond Hij daar ineens in het midden. Op die eerste dag van de week. Zondag. Merkwaardig toch? Op de eerste dag van de week werd een garf der eerstelingen aangeboden, staat al in het Oude Testament, daags na de Sabbat. En 50 dagen later, weer daags na de Sabbat. En nu is het daags na de Sabbat en de Heer Jezus staat op uit het graf, Hij zelf. Hij is daar in het midden. Hij is het centrum. Hij toont zijn handen, Hij toont zijn zijde en ze zijn blij. En ze gaan ook vertellen, we hebben de Heer gezien. Als u het hebt over de leer van ons, of over de, laat ik maar zeggen, de gevoeligheden die er liggen, dan wordt niemand daar wijzer van en daar raak je ook niemand mee. Misschien stoot je wel iemand af. Maar als je het hebt over de Heer Jezus, dan raakt dat. Mensen hebben vandaag de Heer Jezus nodig. Niet onze leer, niet onze traditie, onze vorm, maar ze hebben Hem nodig. Iemand nodig. En die iemand is niemand minder dan onze Heer Jezus. Ik hoop dat dat gebeurt. In elk geval is het getuigenis van de eerste discipelen geweest, we hebben de Heer gezien. En Thomas zegt, ik wil het ook zelf zien. Bijna een Nederlander die zegt, ja, oké, ik wil het zelf zien. Het zou kunnen zijn dat je hier vanavond bent en de Heer Jezus nog nooit gezien hebt. Hoe gaat dat dan? Komt hij dan in een visioen naar je toe? Gaat hij dan ineens voor je staan? Kun je dan zijn gelaatstrekken onderscheiden? Kun je zijn ogen zien, zijn mond, zijn statuur, zijn hele figuur? Als je in charismatische kringen komt of daarvan hoort of leest, dan krijg je de volgende vraag. Wie zou vanavond de Heer willen zien? Komt u alsjeblieft naar voren. Komt een hele horde naar voren. En die krijgen ook zo'n preek te horen, zoals ik nu vanavond ga uitspreken. Zou je het willen? Zou je niet de Heer Jezus willen zien? Zou je Hem niet diep in de ogen willen gaan kijken? Zou je niet willen dat Hij zich aan jou openbaart? Ik zeg je, met de hand op mijn Bijbel, de Heer wil zich aan jou openbaren. En als je Hem niet gezien hebt, en misschien zegt, ja, ik heb wel gehoord, ja, ik heb gehoord daar, maar zelf heb ik Hem niet gezien. Bijna de discipelen op de opstandingsdag, die hebben gezegd dat Hij leeft en die hebben Hem ook nog gezien. Maar wij hebben Hem niet gezien. We hebben Hem zelf niet gezien. Zo ongeveer. En zo schijnt het een gewone zaak te zijn voor de meeste mensen van, ja, het is allemaal best en aardig, maar Hem zagen we niet. Vanavond hoop ik, ziet u Hem. U ziet de Heer Jezus, die nu voor je gaat staan en tegen jou gaat zeggen, zou jij mij willen zien? Zou je me echt in de ogen willen kijken? Kom dan eens wat dichterbij. Dat moet je ook durven. Dat is een uitdaging. Niet naar mij toe. En ook niet naar het front van dit kerkgebouw toe, maar naar hem toe. En dat je durft zeggen, Heer Jezus, ik wil u zo graag zien. Ik wil zo graag met u kennis maken. En de Heer Jezus zegt, kom eens wat dichterbij en leg je vinger daar eens in die wonden in mijn handen. En steek je hand eens in mijn zij. Dat is heel persoonlijk. Dat is niet meer een kwestie van, ja, wij geloven dat de Heer Jezus aan het kruis gekruisigd is. En dat hij gestorven is. Dat ze hem met spijkers de handen hebben doorboord. Dat geloven wij. Staat in de Bijbel. Nee, dat is heel anders. Dat is niet, dat geloven wij. Dat weet ik. Want ik heb mijn hand heel concreet in zijn hand gelegd. Ik heb mijn vinger in die wond gelegd. Ik heb me één gemaakt met dat wat daar is gebeurd. Dat is geloven. Dat is je één maken met dat wat daar is gebeurd. En dat wil de Heer je geven. Is dat nu ingewikkeld? Nee, dat is helemaal niet ingewikkeld. Is dat voor oude lui? Nee, ook niet voor ouderen. Dat is ook voor jongeren. Dat is voor mensen die graag willen zien wie hij is. En die steken hun hand in de zijde. Dat betekent, Heer Jezus, door uw vergoten bloed ben ik een kind van God. Dank u wel daarvoor. Thomas, kom naar voren. Jij moet een keer uit je schuilhoek naar voren komen. Je moet een keer uit de verborgenheid treden. Uit het anonieme. En eens een keer heel persoonlijk tegen de Heer Jezus zeggen. U bent mijn Heer. U bent mijn God. En je gaat helemaal door de knieën. Je bent in één keer helemaal weg. Dat is heel persoonlijk. De Heer Jezus leren kennen als je heiland. Als iemand die je nodig hebt vanwege jouw probleem. Vanwege jouw zonde. Vanwege jouw prut. Vanwege allerlei dingen om jou heen. Dat is één zaak. Maar hem echt leren kennen als jouw Heer. En de God zelf. Jaweh zelf. Is een tweede. Zou je het willen? Nou, ik hoef het eigenlijk niet te vragen, want ik ga er echt vanuit dat je het wilt. Want ik wil die uitdaging ook niet hier ineens binnenbrengen van naar voren komen en dan dingen doen. Maar je kunt heel stil, rustig op je bank of op je stoel zittend, best zeggen, Heer Jezus, dat wil ik graag. Ik wil zo graag heel dicht bij u zijn. Heel dicht bij u komen. En ik wil me echt één maken met wie u bent. Ik wil mijn hand leggen in uw hand. En ik wil mijn hand steken in uw zijde. En zeggen mijn Heer en mijn God. Dat is Thomas. En als beeld is dat heel belangrijk voor ons. Juist voor kerken die al heel lang bestaan. Juist voor gelovigen die al heel lang een bepaalde weg gaan. Is het heel belangrijk om een start te kennen. Een eigen start, een eigen punt, een moment te hebben van toen. Mag vanavond. Morgen is het misschien de dag waarop u aan allerlei dingen denkt. Of dat nu Luther is of wat anders, dat laat ik nu maar los. Maar misschien is dit dan een goede datum om te zeggen, laat het in mijn leven ook tot een vernieuwing komen, tot een verandering komen, mijn Heer en mijn God. Er is nog een tweede lijn in ditzelfde stuk. Het ligt wat moeilijker. De Heer Jezus zegt, zalen die niet gezien hebben en toch geloofd hebben. Weet je wie dat zijn? Dat klinkt een beetje tegendraads aan wat ik net zei. Dat is de gemeente. Van hen staat in de Bijbel, ze hebben hen niet gezien en toch geloven ze. Ja, maar zo pas zei je toch dat we hem zouden kunnen zien? Ja, hij wil zich aan jou openbaren. Hij wil zich echt laten zien aan jou. Hij wil zich echt laten zien. Maar er zit nog een andere lijn in het Johannesevangelie. Misschien moet ik iets teruggaan. Het hele Johannesevangelie is ook één schitterend profetisch vergezicht. Dat is voor de een een hobby, om echt je helemaal je tanden erin te zetten en om daar mee aan de slag te gaan. En voor de ander zeg je, nou, zo ingewikkeld hoeft het voor mij niet. Ik begrijp dat ook wel. Maar ik wil het toch proberen. Johannes 1 is een magistrale opening van het woord was bij God en het woord was God. Het woord is vlees geworden. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Maar die magistrale opening, het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, krijgt inhoud wanneer? Ja, toen natuurlijk, ja ook. Maar komt dat nog een keer? Jazeker, dat komt nog terug. Jeruzalem zal een keer de naam krijgen, de Heere woont er. Yahweh Shammah, hij woont er. De Heere is al daar. Dat is toekomst nog. En de meeste mensen weten heel goed dat er een moment gaat komen dat de Heer Jezus terugkomt hier op aarde, dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en dat hij dan Jeruzalem binnen gaat en dat dat de stad van de grote koning zal zijn. Zo heet dat in Psalm 48, Matthäus 5. En het Sion van de heilige Israël, zo wordt die stad genoemd. Jeruzalem zal de plaats zijn waar hij troont, waar hij is. Yahweh Shammah, nog een keer die tekst uit Ezechiël 48, het laatste bijna van dat Ezechiël boek. De Heere is al daar. Met andere woorden, dat wat in Johannes 1 staat, is toen zichtbaar geweest. Maar is op hetzelfde moment een profetisch vergezicht van wat nog komt. Johannes 2. De bruiloft van Kana, kent u hè? Op de derde dag. Ik heb vroeger zulke ingewikkelde verhalen en verhandelingen gelezen over die derde dag, dat ik er geen touw aan vast kon knopen. Ik dacht, hoe komen ze eraan? Maar ik wist ook geen betere. Dus, weet je, Johannes de Doper en de volgende dag en de volgende dag. Dan kom je bij die derde dag. Dat is niet zo. Op die derde dag is in Israël nog steeds de dag van de bruiloft. Bij ons is dat vrijdag. Dat komt ons beter uit vanwege het uitslapen. Maar daar is het dinsdag. Waarom dinsdag? Nou, dat is heel eenvoudig. Als je daar één keer vraagt bij rabbies en bij mensen die de Torah kennen, dan zeggen ze, nou, heel eenvoudig, omdat op de derde dag van de schepping van, weet je wat, Genesis 1, op de derde dag kwam het droge tevoorschijn en er kwam het jonge groen tevoorschijn en zaaddragend gewas en zaadgevend gewas. Er kwam hele nieuwe vruchten. Nou, dus zeggen ze, het huwelijk is een beeld van die droge plek. Er is een plaats waar je kunt staan en waar je vruchtbaar kunt zijn en waar je zegen van God ontvangt. Daarom derde dag. Mooi hè, ik vond het ook mooi. Er is nog sprake van een derde dag. Als in Hosea staat dat er twee dagen zullen verlopen zonder offer, zonder God, zonder terafim, maar dat er een derde dag gaat komen. Oh ja, ja, er komt een derde dag. En dan openbaart hij zijn heerlijkheid. Dan zal de wijn ineens beter blijken te zijn dan de wijn die ooit geschonken is. De vreugde die er dan is, is beter dan ooit geweest. Bedoelt u te zeggen dat Johannes 2 ook een profetisch... Ja, dat bedoel ik precies. Johannes 3. Nicodemus, u kent hem hè? Nicodemus, en die zegt notabene 's nachts bij de Heer Jezus, u bent de leraar van God gekomen. Want niemand kan zulke dingen doen die u doet. Hoe komt hij daarbij? Joel 2 vers 23. God zou de leraar ter gerechtigheid gaan geven. En de enige die dit doorheeft is Nicodemus. Die zegt, u bent die leraar van God gekomen. U bent het. En wat gaat er in de toekomst gebeuren? Wij gaan luisteren. En Nicodemus hoort iets over wedergeboorte. En zo wil ik met alle hoofdstukken wel verder gaan. Johannes is het meest diepzinnige evangelie van alle vier. Kan ook niet anders, want het gaat over Yahweh zelf. Daar kom je nooit helemaal mee rond. Dat is te omvangrijk om het helemaal in kaart te brengen. Maar toch, de Heer Jezus. Hij staat in het evangelie centraal en het gaat om hem. Is dat ook zo in Johannes 20? Ja, dat is ook zo in Johannes 20. Ook in al die hoofdstukken die hiervoor al weggingen. Het gaat veel te veel tijd vergen om dit allemaal uit de doeken te doen. Ik ga het nu eenvoudig zeggen. Het eerste stukje, de eerste Heer Jezus op de opstandingsdag bij de discipelen. 8 dagen later, weer op de eerste dag van de week, komt hij daar weer. 8 dagen betekent in de Bijbel altijd een nieuw begin. Altijd. Wat bedoelen we nu te zeggen? Lieve broeders en zusters, er komt een moment dat die aanvankelijk niet geloofden, zullen zien en geloven. Wie zijn dat? Israël. Wat zullen ze dan zien? Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. En ze zullen notabene vragen, wat zijn dat voor wonden in uw handen? Precies, daar heb je. Notabene in het boek Zacharië expliciet het antwoord. Ze zullen hun hand steken in die zijde en ze zullen hun vinger leggen bij die wonden. En ze zullen zeggen, mijn Heer en mijn God. Heel Jeruzalem snakt naar de Messias. Heel het Joodse bestaan hangt aan een zijden draad en niemand weet hoe het moet. Sharon doet het niet goed, maar Netanyahu kan het ook niet. En meneer Peres kan het ook niet. Niemand kan het oplossen. En iedereen weet heel wel dat er maar één oplossing is en dat is de Messias.
Maar Jezus is die Messias niet. Dat is hun probleem. Als ze dat nu wel zouden zien, zou er een oplossing zijn. Maar die is er niet. In hun optie bestaat die niet. Jammer, hè. Daarom is er nog een bedekking op ze. Maar er komt een moment dat die bedekking wordt weggetrokken. Er komt een moment dat de Heer Jezus verschijnt. Dat hij op de Olijfberg komt. Ze zullen zien dat hem niet doorstoken werd. En ze zullen bitter rouw bedrijven en leed dragen. Ze zullen erkennen, hij is Heer. Ja, hij is Heer. U bent er toch, Heer Jezus. Wat zijn dat voor wonden in uw handen? Daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn liefhebbers. Dat is het antwoord. Zien op hem die doorstoken werd. Je ziet in het beeld van Thomas een toekomstig, een profetie over de toekomstige dingen. En wel zo dat zij zich zullen buigen voor hem. Zou je dat niet willen? Zou dat niet ons gebed mogen zijn? Heren, open hun ogen. Zouden we niet tegen hen moeten zeggen, we hebben de Heer gezien? Ja, ze geloven ons niet zo meer. Ik weet het, de christenen hebben het behoorlijk verknipt voor Israël. Die hebben te veel kruistochten gedaan. Dat was niet best. Die hebben te veel onder het mom van christelijk geloof. En wij zijn het nu. En Israël heeft gezondigd. En ze hebben hem naar het kruis verwezen. We hebben hen belaagd. We hebben hen verjaagd. We hebben hen, ik weet niet waar naartoe gegooid. En de laatste wereldoorlog met God meet uns. Op zo'n soldatenriem is erg genoeg. Als u daar in Jeruzalem gaat vertellen van de Jezus, dan loop je goede risico's dat ze op de grond spuwen. En bovendien mag het niet. Maar het zou kunnen dat u het doet. Wie zouden het dan moeten doen? Wie zijn nu aangewezen om dat wel te doen? Ik was net in Jeruzalem en ik was ook in het land. Ik zei het net. Messias beleidende gemeente in Tiberias bezocht 350 mensen, denk ik, vol enthousiast. Horsen springen, dat ook. Maar het ging echt om de Heer Jezus. Onder tranen hebben we daar meegedaan. En we hebben genoten van dat wat daar gebeurde. Ik denk daar in Tiberias, waar hij ook verworpen werd. Waarvan hij zelf moest zeggen, Capernaum, Bethsaida, Chorazin, wee u, want als in Sodom en Gomorra dit gebeurd zou zijn, dan hadden ze zich al lang in zak en as bekeerd, maar je zou zeggen, in die dagen was er niemand. En nu lopen er 350 mensen rond die getuigen van de Heer Jezus. Echt. En enthousiast. Nou, ik zou u best een moment gunnen met die mensen daar. Onderwerp van de prediking, ik mocht ook vertalen, die morgen voor deze groep van mezelf, maar ook voor een andere groep, een hele merkwaardige preek over Exodus 1 die ik nog nooit gehoord had. Over, en toen kwam er een farao die Jozef niet gekend had. Dat was een tekst. Ik denk, wat moet je daarmee? Dat denk ik dan. Je preekt ook een beetje en je denkt, welke kant moet het op? Maar zo gaaf, zo bijzonder. Jozef is een beeld van de Heer Jezus, zegt Stefanus in Handelingen 7. Dus dat staat vast. Gewoon puur letterlijk kan er nooit een koning in Egypte zijn die van Jozef niet had gehoord. Dat is natuurlijk onzin. Maar ze bouwen voor elke koning een soort piramide of zo. Dus nou, dat staat er als een blok. Letterlijk en figuurlijk. Dus dat kan nooit een letterlijke zin geweest zijn. Maar wat is het dan wel? Gewoon negeren. Overgebracht. Er is nu een vorst die niet rekent met de Heer Jezus. Dat was een hele mooie, vond ik. En in contrast daarmee Paulus die zegt, ik wil hem leren kennen. Om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heer en mijn God, wil ik dit ook allemaal. Mooi hè, dat er nog van deze mensen zijn. In Jeruzalem zelf, in een kibbutz van Messias beleidende Joden, heb ik een weekje gelogeerd. Er lopen mensen rond met zo'n warm hart voor de Heer Jezus. En die willen iedereen wel binnenbrengen. Onlangs is Netanyahu, de bekende daar geweest. En de leider van dat gebeuren daar. Een markante Jood. Heeft Netanyahu verteld van de Heer Jezus. Meneer Van Acht doet het niet. En mevrouw Duizenberg doet het ook niet. En al die mensen die misschien politiek bezig zijn met Israël, die doen het ook niet. Sommigen wel, maar de meesten niet. Ze willen helpen. Goed, goede zaken. Ze zeggen niet preken, eerst geven. Eerst volstoppen, eerst voedsel geven, eerst helpen en dan... Ik begrijp dat wel hoor, ik bedoel dat niet afkeurend. Maar het is zo geweldig dat daar mensen zijn die vertellen van de Heer Jezus. Die tegen die mensen zeggen, wij hebben de Heer gezien. Jullie nog niet. Wij hebben hem wel gezien, wij hebben de oplossing. We weten precies wie het is en om wie het gaat. Wij hebben de Heer gezien. En 8 dagen later komt dit moment, dit geweldige moment dat de Heere zijn volk bij zich roept. Toen Jozef zich bekend maakte aan zijn broers, vele, vele eeuwen eerder, toen heeft hij op een bepaald moment gezegd, en nu iedereen even weg. En toen was hij met hen alleen. Zo ging het met Petrus, zo gaat het met jou, als jij de Heer wilt zien, heel persoonlijk. Zo gaat het ook met Israël, straks. Heel, heel privé. Ze zullen hem zien. En ze zullen zeggen, mijn Heer en mijn God. Johannes 20 is behalve persoonlijk ook profetisch. Dus voor jezelf, het eerste stukje van mijn preek. En profetisch, het tweede stuk van mijn preek. Het is een fantastisch vergezicht. En ik verlang ernaar dat ze hem daar zullen zien op de Olijfberg die daar midden doorspleit. Ik weet het, er zijn allerlei geruchten over. Onze man daar zei, men verwacht over 9 jaar een gigantische aardbeving in Israël. Nou, daar loopt die breuklijn ook langs. Er zijn al die theorieën, die ken je ook wel. Hoor je van, lees je van. Nou, dat is 9 jaar. Als de Heer Jezus dan komt, over 9 jaar, dan zal dus die aardbeving er zijn. Dat is ongeveer de suggestie. Of het die aardbeving is? Nou, dat weet ik niet. Het kan ook wel een aardbeving zijn, een beetje eerder. Want als het over 9 jaar is, dan ga je natuurlijk weer rekenen. Je ziet zitten van die echte rekenaars. Je zegt, oh ja, 9 jaar. Dat gaat 7 jaar af. Want we weten, die laatste jaarweek van Daniel duurt 7 jaar. Over 2 jaar komt de Heer Jezus voor ons. Nou, dan kunnen we nu nog even een vakantie naar Turkije boeken. Zo ongeveer zitten wij in elkaar. Nee, niet nu zeggen over 2 jaar. Vandaag kan de Heer Jezus komen. Misschien vandaag wel. Dus niet uitstellen. Maar waar ik naartoe wil is, alles spitst zich toe. De archeoloog zegt, het duurt niet lang meer. De politicoloog zegt, dit knalt een keer. En de wereldvoorspellers die zeggen, hoe dat daar moet met die tempelberg en met die islamitische heiligdommen daar op die tempelberg. Dit knalt een keer. Iedereen weet dat het heel binnenkort knalt. Dit kan niet zo. Dit gaat stuk. Nu, als je dit dan ziet als tekenen van de tijd, als duidelijke piketpalen, wordt het dan niet tijd dat wij wakker worden? Wij zullen naar hen moeten zeggen, we hebben de Heer gezien. Maar we zullen dat ook naar onze buren moeten zeggen. We zullen dat aan iedereen moeten vertellen. We hebben de Heer gezien. Niet onze leer is zus of zo, maar we hebben hem gezien. Hem zien. Genieten van de Heer Jezus. Zijn ogen, zijn handen, zijn zijde. Alles wat hij heeft gedaan is voor ons het geweldige. Zou je het willen? Amen. We willen graag de Heer Jezus zien. En we willen van hem vertellen. We willen uit onze volheid ook anderen laten meedelen met hem. Zodat ook zij gaan genieten. En misschien wel met ons gaan. In de toekomst gaat het anders. Ik bezocht opnieuw Yad Vashem. 1,5 week terug. Dat enorme monument van de gevallenen van de Holocaust en zo. Een foto. Een van de duizenden foto's. Maar één ervan trof. 10 Duitse soldaten zaten achter een Joodse man aan. Het kunnen er 9 zijn geweest, het kunnen er ook wel 11. Ik heb ze niet helemaal precies geteld. Maar in elk geval, ze waren bezig om die ene Joodse man te arresteren. En dat lukte natuurlijk, want tegen zoveel overmacht ben je niet bestand. Een tekst uit de Bijbel, Zacharia 8. Er komt een tijd dat 10 mannen van allerlei geslacht en taal zullen vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van 1 Judese man. En we willen met u gaan, want we hebben gehoord en gezien dat de Heere met u is. Dat komt nog. Precies het omgekeerde, dacht ik. Het is nu precies het omgekeerde. We leven in spannende tijden. Soms ongemerkt worden we meegesleurd. Een van de borden die opvielen in Jeruzalem aan de lantaarnpalen was een expositie in het Israël Museum met de titel, schrik niet, Rome to Jerusalem.
Rome in Jeruzalem. Dat was toen. Dat komt nog. En het is alsof we er al een beetje aan wennen. Zoals onze jeugd op basis vast moet wennen aan tovenarij en occultisme en zo. En verkeerde verbindingen. Of dat nu door Potter komt of door weet ik veel wie komt. We moeten aan draken wennen. We moeten aan weet ik veel wat voor monsterachtige dingen wennen. We moeten aan geweld wennen. En ja, stop zinloos geweld. Dat is de ene kant. Maar het barst bijna van de televisie af. Alle geweld. Het is onvoorstelbaar. We moeten overal aan wennen. Nou, ook dit. Alles duidt erop, mijn broeder en zuster, dat deze dingen niet zomaar gebeuren. Ik wil je niet ontmoedigen, ik wil je graag bemoedigen, maar ik wil één ding voorop zetten. Wij zullen nu vandaag meer dan ooit moeten zeggen, we hebben de Heer gezien. We hebben Hem gezien. En ze moeten Hem hebben. Ze moeten ons niet hebben, ze moeten Hem hebben. De Heer Jezus. Hij is het. Amen. Ik wil graag een dankgebed uitspreken. Onze God, onze Vader, we willen u danken dat we zo naar Johannes 20 mochten kijken, een klein stukje. En dat we naar Thomas keken, de gelovige Thomas, een beeld van Israël. We willen u hartelijk danken dat u een keer brengt in hun lot. En dat u Israël opnieuw een geest van genade en van gebed zendt. En dat zij u zullen zien, Heer Jezus, zoals u bent. Wij die nu geloven, in hem gelooft gij, hoewel gij hem thans niet ziet. Wij die nu geloven mogen weten dat de Heer Jezus in de hemel is, verhoogd is, verheerlijkt is. Dat hij daar, zoals al in een gebed gezegd is, voor ons bidt en voor ons tussen beiden treedt. We willen u danken dat de Heer Jezus leeft. En we willen u ook danken dat de Heer Jezus de gemeente bij zich roept. En we willen u ook danken dat er met Israël een nieuw begin wordt gemaakt. Een achtste dag komt. Een nieuwe periode aanbreekt. Dank u wel daarvoor. We bidden uw zegen over deze dienst, over iedereen die hier was. Dat u hen allen bijzonder uw vrede en uw zegen schenken. En laat het alstublieft zo zijn dat we hem, onze heiland, zien. In zijn glorie, in zijn heerlijkheid, maar ook in zijn... Ga naar het kruis. We bidden u dat in zijn naam. Amen.